Hallo allemaal en leuk dat je weer luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de What the Hack podcast. En natuurlijk gaan we het hebben over de coronamelder. Hoe werkt het nou precies en wat zijn de security en privacy bezwaren hiertegen? En daarvoor hebben we gesproken met Ralf Monen van Secura, want Secura heeft het rapport gepubliceerd over hun bevindingen van deze app. En daarnaast komen onze vaste rubrieken natuurlijk terug, waarin we 30 seconden uitleg geven en onze frustraties bespreken. Nou, ik zou zeggen, laten we lekker beginnen. En daar gaan we. Nou, hallo allemaal, daar zijn we weer. En we zitten hier natuurlijk weer in een digitale studio met niemand minder dan Diederik.
Hey.
En Olaf.
Hey, hallo.
En ikzelf, Jasper. We gaan het dus hebben over de coronamelder. Maar eerst is het misschien leuk om even terug te blikken op vorige week, want we hebben natuurlijk over de TikTok-app gehad en de privacybezwaren. Deze week gaan we daarmee verder natuurlijk.
Het lijkt tegenwoordig alleen nog maar over privacy te gaan.
Ja.
Dat is ook belangrijk.
Misschien moeten we een nieuwe naam gaan verzinnen voor onze podcast.
What the privacy?
Dat we nog even naar de tekentafel moeten.
Nou, vorige keer hebben we het dus uitgebreid gehad over de app TikTok. Daar hebben we natuurlijk ook een vraag over gesteld. We hadden op Instagram gepost wie er nou deze strijd ging winnen. Of dat nou China is of de Verenigde Staten. Olaf, jij hebt de resultaten hier erbij. Wat hebben mensen gezegd?
Ik was eerlijk gezegd wel een klein beetje verbaasd. Want ik had verwacht dat mensen misschien iets meer geneigd zouden zijn richting China, eerlijk gezegd. Maar dat het 90% voor China en 10% voor Amerika was geweest, dat had ik niet verwacht.
Ah, dat is leuk.
Ja, mensen zien het eigenlijk als een kansloze strijd voor de USA, blijkbaar.
En toch gaat de overname wel gebeuren, lijkt het binnenkort.
Spannend. Ik denk dat als dat gebeurt, dan gaan we het sowieso nog noemen in de podcast.
Wrijven we het even. Ga ik al die mensen DM sturen van, je had het verkeerd.
Goed.
Deze week gaan we natuurlijk hebben over een hele andere app. Wel weer een app, de coronamelder en wat daar de problemen mee zijn natuurlijk. En we hebben vorige week al een kleine teaser gemaakt, want we waren natuurlijk heel erg benieuwd wie wel en niet de app alvast ging installeren. En op onze Instagram, je kunt ons natuurlijk volgen op @whatthehack, kon je zien dat wij alle drie wel de app al hebben geïnstalleerd, omdat wij er redelijk veel vertrouwen in hebben. En we hopen deze podcast dan dat ook uit te leggen waarom dat is. En daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik zou zeggen, laten we naar het hoofdonderwerp gaan, de coronamelder. Nou, daar zijn we aangekomen bij ons hoofdonderwerp, de coronamelder. Nou, we gaan het eerst een beetje kort hebben over hoe die app nou in elkaar steekt. En dan gaan we natuurlijk onze gast, Ralf Monen van Secura, erbij halen. En dan hebben we nog een korte nabespreking, dus laten we daar lekker induiken. En het is wel goed om even een beetje terug te blikken over hoe de afgelopen periode nou precies is gegaan. Want we hebben in een ver grijs verleden, is er ooit een poging geweest om heel openbaar een aantal apps door verschillende bedrijven gemaakt te testen en te laten zien, aan te dragen. En dat is niet helemaal op een succes uitgelopen, want er waren heel veel zorgen. Eigenlijk sprak iedereen zijn zorgen uit, vooral over privacy. Is het wel veilig? Is het niet te snel? Kun je wel zo'n app in zo'n korte tijd maken? Gaat het wel werken? En toen is er even stil geworden. Dus het is een beetje langzaam uitgedoofd, maar ondertussen was het ministerie wel bezig met een nieuwe app, een eigen app. Ze hebben die onderdelen van die appathons, zoals ze het dan noemen, die beter konden, die hebben ze meegenomen. Ze hebben open source, dus geheel openbaar, transparant een nieuwe app ontwikkeld. En nu zitten we eigenlijk in een proces dat we net uit de testfase van die app zijn. De rapporten, de veiligheidschecks van bedrijven, die komen nu binnen. Zo ook die van Secura, waar we het zo wat verder over gaan hebben. En we staan nu eigenlijk op het punt, we gaan hem nu in gebruik nemen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Maar laat het eerst even kort hebben over hoe werkt die app nou precies? Wat doet die eigenlijk?
We onderscheiden eigenlijk twee onderdelen. En dat is het onderdeel van Google en Apple, dat zij voor je faciliteren. En het andere onderdeel is het onderdeel dat de overheid voor ons faciliteert. En allereerst is eigenlijk het onderdeel van Google en Apple, is waar de magie gebeurt met het bepalen van of je daadwerkelijk bij iemand in de buurt bent geweest. Maakt eigenlijk elke dag een unieke sleutel aan die cryptografisch veilig is en dus niet te achterhalen. En op basis van die sleutel maakt hij nog weer allemaal kleinere sleuteltjes die hij elke 10 tot 20 minuten ververst. En dat zijn de sleuteltjes die je met andere mensen uitwisselt. En op die manier kom je dus achter of je wel of niet met iemand in contact bent geweest.
Maar als ik het goed begrijp, dan kun je dus, als je één zo'n klein sleuteltje hebt, kun je niet die andere kleine sleutels weten.
Nee, die zijn dus niet gelinkt. En het voordeel daarvan is dus dat als je één zo'n sleutel van iemand ziet, dan zou je iemand dus tussen de 10 en de 20 minuten kunnen volgen. En daarna raak je hem kwijt, want dan krijgt hij een nieuwe sleutel en dan kan je hem niet meer volgen.
Ja, dus je telefoon die schreeuwt eigenlijk constant in het rond als jij over straat loopt. En dan zegt hij, ik ben deze sleutel momenteel. En ik ben aan het schreeuwen met dit volume. Dat is ook nog wel een interessante erbij. En dat is nodig om achteraf goed te kunnen berekenen hoe dichtbij iemand daadwerkelijk was.
Ja.
En dat gebeurt 4 keer per seconde.
Dat is best wel vaak.
Best wel vaak, ja.
Ja, het is op zich wel nice, want met al die informatie kun je dus achteraf, zeg maar, berekenen. Dus je hoort van iemand hoe hard hij schreeuwt. Dan kan je daarna berekenen hoe dichtbij was die. Je weet hoe vaak die dat naar jou heeft geschreeuwd. Dus weet je hoe lang ben ik in de buurt geweest. En op basis van die gegevens kun je eigenlijk een exposure risk value berekenen. En dat is gewoon een berekening van, nou, hoe dichtbij, keer, hoeveel, hoe lang. En geloof dat er ook nog informatie bij zit van de GGD, bijvoorbeeld hoe erg iemands besmetting is. Maar dat weet ik niet helemaal, dat was niet helemaal duidelijk. Maar wat in ieder geval wel grappig is, dat het ministerie en RIVM en de GGD en het Outbreak Management Team kunnen eigenlijk die waarden waarop we zeggen van oké, nu is het gevaarlijk. Die kunnen die steeds aanpassen naarmate we nieuwe wetenschappelijke inzichten krijgen over welke vorm, ja, wat wel niet besmettelijk kan zijn. En ja, dan krijg je ook daadwerkelijk de notificatie. En die notificatie, die wordt dus geregeld door het overheidsgedeelte in dit verhaal. En dat is dus de coronamelder, zoals je hem ziet. En die coronamelder, die bestaat ook weer uit een frontend, de app die je ziet, en een backend, dus waar de informatie naartoe gaat en waar de GGD dus sleutels in kan vrijgeven die besmet zijn. En deze app die stelt je dus in staat om, zeg maar, aan te geven van ik heb een besmetting. En de GGD geeft je dan een cijfer. Die zegt van, nou, je moet dit cijfer invoeren. Dan worden jouw sleutels worden naar die backend gestuurd. Daar zegt ze van, oké, dit is een sleutel die besmet is. Die kunnen vervolgens andere mensen ophalen om te kijken of zij in die set voorkomen. En als je dan daarin voorkomt en de exposure risk value, dus die waarde is hoog genoeg waarop het een risico vormt, dan krijg je dus een notificatie met de oproep om je te laten testen.
Ja,
nou, helder.
Is een hele mond vol, maar het is dus niet alleen één app, maar meer een soort ecosysteem van allerlei verschillende onderdelen.
Ja, en ik heb gehoord dat Apple binnenkort nog aanpassingen gaat doen, waardoor die app niet meer nodig is.
Ja, dat vond ik dus super interessant. Want ik zat eventjes door de Data Protection Impact Assessment van de overheid heen te kijken over de coronamelder, of het eigenlijk het hele systeem. En een van die dingen was dat ze je niet mogen dwingen om een app te installeren. En dat ze daar met de nieuwe coronawet een boete van €8.000 op willen gaan zetten. Dus ik weet niet hoe Apple dat heeft opgelost.
Nou, er wordt natuurlijk niks gedwongen, omdat je nog steeds zelf zou moeten kiezen. Maar de telefoon gaat jou aanbieden om, ongeacht waar jij bent, met de lokale GGD te praten.
Ah.
Dus eigenlijk de functie die de app heeft om tussen het gedeelte van Google en Apple en de backend te praten, die wordt dan door Apple overgenomen en ingebakken in je telefoon.
Check. Daar kun je wel van afvragen, want op dit moment is dat natuurlijk open source geregeld door onze eigen overheid. Kun je afvragen of je dan daar blij van wordt dat Apple dat vervolgens opeens gaat regelen?
Ja, dat is wel een beetje vreemd misschien in dit geval.
Ja, aan de andere kant, een heel groot deel van dit hele ecosysteem is natuurlijk al in handen van Google en Apple.
Ja, maar niet het verzamelen van data en het ook weer uitwisselen daarvan.
Nou, dat blijft toch wel bij de overheid. Dat zit toch in de backend,
ja,
toch?
Ja, precies. Maar die backend wordt vervangen door Apple, zeg je?
Nee, zeker niet. Nee, de app wordt vervangen, niet.
Oh, de app wordt vervangen. Alleen het frontje, eigenlijk.
Kijk, een groot nadeel in de huidige situatie is natuurlijk, als je bijvoorbeeld op de grens woont, van Nederland en België.
Ja.
En dan moet je op dit moment kiezen voor één van die apps. En er is nog niet echt een manier om aan beide kanten van de grens mensen te waarschuwen. Ook al kom jij net zo vaak in België als in Nederland.
Ja. Okay.
En dat zijn van die details die worden in de komende maanden nog verder uitgewerkt.
Ja, dat is wel slim.
Wat wel leuk is dan om te noemen is dat dus Secura heeft een deel van van het gedeelte wat de overheid regelt getest, namelijk de app zelf.
Ja.
En onze gast, Ralf Monen, die is daar technisch directeur. En ik denk dat het heel leuk is om hem er gewoon bij te halen. Want dan kunnen we vragen wat daar nou precies uit is gekomen en wat hij daarvan vindt.
Ja.
Dan gaan we nu onze gast erbij halen. Hij is technisch directeur bij Secura, was jurylid bij de hackwedstrijd Challenge the Cyber. En hij produceert zijn eigen muziek. Bij ons in een digitale studio, Ralf Monen, welkom.
Hi, hallo.
Hi. Ralf, zeg maar, normaal zouden mensen denk ik niet blij mee zijn, maar ze noemen jou ook wel een freak, toch? Daar ben jij niet door beledigd, of wel?
Nou, zolang je het met PH schrijft aan het begin, ben ik daar helemaal oké mee, ja.
Zou je misschien kunnen uitleggen wat dat is?
Nou, een freak, dat komt dan zeg maar van vroeger, phone freak. Dus die PH aan het begin, dat is van de phone. Dus dat zijn mensen die graag telefoons hackten vroeger. En daar ben ik in de jaren 80 mee in de hacker scene beland, met het hacken van telefoons. Toen was ik een freak.
Cool. Oké, okay. En hoe is dat uiteindelijk, heeft dat uiteindelijk voor gezorgd dat je bij Secura terechtgekomen bent als technisch directeur?
Ja, dat is een heel lang verhaal. Uiteindelijk ben ik in de jaren 80 dan in de hackerscene terechtgekomen. In de jaren 90 eventjes een kleine pauze gehad. En uiteindelijk pentester en ethical hacker geworden eind jaren 90. Dat deed ik toen bij KPMG. En op een gegeven ogenblik ben ik daar weggegaan en ben ik voor mezelf begonnen. En uiteindelijk heb ik samen met wat toen Madison Gurka was, een dochterbedrijfje opgezet, genaamd ITSX. En dat hebben we later, dat is 3 jaar geleden, hebben we Madison Gurka en ITSX samengevoegd en een nieuwe naam gegeven. En dat is Secura.
Cool.
Ik kende die jongens van Madison Gurka al heel lang, ook uit de hackerscene, zeg maar. Dus het is voor mij niet... zeg maar echt een baan waar ik op gesolliciteerd heb of zo. Het is gewoon echt gebeurd.
Je rolt erin.
Nice. Ja. Oké, geinig.
Ik ben wel benieuwd. Wij hebben die hackerscene uit de jaren 80 natuurlijk nooit meegemaakt. Ik ben 16 jaar later geboren. Mm-hmm. Wat is het grootste verschil met de hackerscene zoals we die nu kennen?
Het grootste verschil. Nou, ik denk vooral hoe groot de scene is. Vroeger was het echt een handjevol mensen. En daar zaten we op een flatje in de Bijlmer, zaten we dan een blaadje in elkaar te typen. Iedereen kende echt alle hackers, want er waren er maar een stuk of 20 in Nederland. Nou, misschien iets meer, maar echt een handjevol. Ja, tegenwoordig kun je toch een aardig stadion kwijt met mensen die met dit topic bezig zijn. Dus ja. size is big en een andere grote... Het groot verschil was dat toen wij ermee bezig waren, bestond er nog helemaal geen wet computercriminaliteit. Dus de mensen die voor het eerst opgepakt zijn in de scene aan de hand van die wet computercriminaliteit toen, dat was een grote ommezwaai. Daarvoor was het eigenlijk vrijheid, blijheid en doe maar wat.
Groot veranderen. Ja, nu gaat het eigenlijk alleen nog maar over criminaliteit, voor mijn gevoel.
Ja.
Een soort hacken, onlosmakelijk verbonden daarmee.
Ja, maar dat zeg maar, wat je nu hebt is de criminaliteit waar toch wel veel slachtoffers bij vallen. Hè? En dan misschien niet dodelijk, maar fraude en oplichting is toch wel een van de grootste vormen van computercriminaliteit op dit moment. En daar hebben heel veel mensen last van. Dus ja, dat is natuurlijk heel erg... In tegenstelling tot wat wij als ook toen al ethical hackers probeerden te bereiken. Hè? Want als ik het heb over de hackers scene in de jaren 80, er zaten wel een paar dus black hat-achtige types tussen. Maar voor het grootste deel waren het toch echt mensen die net als nu probeerden om de boel beter te maken. Daar zat geen evil intent achter of zo.
Oké, en natuurlijk deel van de zaken proberen te verbeteren. Kan dus zijn, zoals in dit geval wat je nu hebt gedaan, een source code review doen van in dit geval de coronamelder, om even het bruggetje te slaan.
Ja.
En daarbij onderzoek je eigenlijk de beveiliging van zo'n app. Meer algemeen gezien, hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, mobiele apps die worden geschreven in een bepaalde programmeertaal. En de programmeertaal voor Android... En voor iOS, dus voor Apple en voor Google telefoons, die zijn anders, die zijn verschillend. Dus je zult van verschillende programmeertalen verstand moeten hebben en van verschillende omgevingen. Dus hoe bouw je een iOS-app en hoe bouw je een Android-app? En vervolgens kun je die broncode dan gaan onderzoeken en dan kun je gaan kijken of de programmeurs geen fouten gemaakt hebben. En moet je natuurlijk wel... weten hoe die fouten eruit zien. Je moet weten hoe je ze kunt spotten. Je moet code kunnen lezen. Maar goed, onze experts die kunnen dat.
Ben je dan heel erg een checklist aan het afwerken? Of is dat een heel dynamisch proces toch wel?
Het is een combinatie van beide. Want toen we dit project ingingen, toen werden we gevraagd, doe een broncodeonderzoek. Maar als je niet weet waar je naar zoekt, dan wordt het heel lang, dan kun je gewoon maanden op stuk slaan. Want hoe langer je zoekt, hoe meer je vindt. Hè? Het zijn geen kleine apps, het zijn best wel complexe dingen. En ook de interactie met het besturingssysteem van de telefoon en misschien programma-interfaces, die in dit geval ook inderdaad relevant zijn, die zijn behoorlijk complex. Dus hebben we gezegd, dan moeten we maar eerst even kijken of we niet wat onderzoeksvragen kunnen definiëren. Kunnen we het concreet maken waar we naar zoeken? Bijvoorbeeld, nou, de app mag niet stiekem dingen terugsturen over de locatie van de gebruiker naar een of andere centrale server. Nou, dat is een hele concrete vraag. Staat dat in de code of niet? Dat kun je gewoon vinden.
Waren er ook minder concrete vragen?
Er waren een paar iets minder concrete vragen. Hè? Kijk, ten eerste is het altijd heel erg lastig om aan te tonen dat een app iets niet doet. Je kunt heel makkelijk aantonen dat hij iets wel doet, want dan staat het in de code. Maar ja, het gebrek aan iets in de code betekent niet dat die app het niet doet. Want je zou altijd kunnen zeggen, ze hebben het verborgen, die functionaliteit, of ze hebben het vermomd. Dus we hebben ook zitten kijken naar, ja, zit er ook ongewenste functionaliteit in? En dat is al wat vager natuurlijk, wat is ongewenst? We hebben ook gekeken naar, hoe zit het met de bescherming van de persoonsgegevens? Wordt er toch niet iets van een telefoontoestelnummer of een identificatie of iets meegestuurd, waardoor de privacy in het geding zou kunnen komen.
En ik heb dus begrepen dat deze dingen over het algemeen niet zijn aangetroffen, toch?
Nee, die zijn inderdaad niet aangetroffen. Nee, we hebben daar behoorlijk lang met een aantal mensen naar onderzoek naar gedaan, op zowel Android als iOS dus. En die dingen zijn niet aangetoond, of niet aangetroffen ook. En ja, kijk, het probleem is een klein beetje dat er zitten bepaalde beperkingen aan zo'n onderzoek. Hè? Want zo'n app die draait op een toestel en dat toestel heeft een besturingssysteem. Het zou zomaar kunnen dat er in dat besturingssysteem wel iets zit wat vervelende dingen doet. Maar ja, dan zou je dus het hele besturingssysteem ook nog de broncode van moeten gaan analyseren. Nou, dat is jaren werk.
Ja, daar ben je wel mee bezig.
Ja, dus daar ga je niet aan beginnen. Dus je moet wel bepaalde aannames doen. En je moet er wel van uitgaan dat bepaalde dingen theoretisch zouden kunnen, maar erg onwaarschijnlijk zijn. Zoals dus dat soort dingen verborgen zouden zitten in het besturingssysteem.
Ja. Nou ja, en een van jullie bevindingen was geloof ik ook dat daarom het verstandig zou kunnen zijn om een jailbreak / geroot device waarschuwing te geven. Dus op het moment dat je je telefoon zeg maar op zo'n manier hebt ingericht waarvoor die niet bedoeld is, zullen we zeggen.
Ja, dat klopt, ja.
Met meer risico.
Ja,
dus is dat uiteindelijk heel belangrijk, denk je?
Nee, het is niet heel belangrijk, maar er zijn best wel wat mensen die een telefoon geroet of gejailbreakt hebben met een bepaalde reden, met een bepaalde achtergrond. Die begrijpen misschien niet helemaal dat je daarmee dus een stuk van de beveiliging van zijn telefoon om zeep helpt. Als je weet wat je doet, hoeft het allemaal helemaal geen probleem te zijn. Als jij geen apps uit onbekende bronnen installeert, of eigenlijk dat voornamelijk, dan hoeft dat inderdaad achter geen probleem te zijn. En sommige mensen zeggen van, ja, het is de enige manier waarop ik bijvoorbeeld een volledige backup van mijn telefoon kan maken. Ja, en dat klopt. Dus er zijn ook wel legitieme redenen om je toestel te rooten of te jailbreken. Maar voor het gewone gebruiker is het zeer af te raden.
Dan misschien, ik weet of je nog andere, maar over in het algemeen meer over de bevindingen. Een van de, jullie hadden eigenlijk vier grote punten. De jailbreken / rooten was daar één van, in de samenvatting in ieder geval.
Ja.
Eén ding daarvan was dat er decoys waren en dat die eigenlijk aanbleven op het moment dat de app uitgeschakeld werd. En dan op die manier alsnog weggaven, eventueel weggaven dat de app geïnstalleerd was op een telefoon.
Ja.
Zou je dat misschien kunnen uitleggen hoe dat werkte?
Ja, dat klopt. Kijk, het sturen van de Bluetooth-berichten wordt eigenlijk niet door de app gedaan. Dat wordt gedaan door een stukje dat Google en Apple hebben gemaakt. En dat heet de Google Apple Exposure Notification API. Dus de Game API. En het enige wat de app doet, is die API aanroepen. En in je instellingen van je telefoon kun je die API aan of uitzetten. Dus je kunt, als je onder Android zoekt in je instellingen naar blootstellingsmeldingen, dan vind je daar gewoon een schuifje, kun je uitzetten en dan stuurt je die Bluetooth berichten niet meer uit. Het zit hem dus niet in de app echt, maar in de communicatie tussen de app en het besturingssysteem. Het is een instelling in Android of iOS waarmee je dat doet.
Ja.
Zet je dat uit, dan stuurt het toestel dus geen Bluetooth-meldingen meer uit. Echter, de app die heeft een beetje een soort ingebouwd verhullingsmechanisme. Mm-hmm. Want om te voorkomen dat op het moment dat een aanvaller toch iets zou kunnen afleiden uit die Bluetooth-berichten, worden er een soort van fake Bluetooth-berichten rondgestrooid. Zeg maar decoy-berichten, afleidingsmanoeuvres. En ja, je zou verwachten dus dat als de toestel geen Bluetooth-berichten meer uitzendt, dat de app ook geen decoys meer uitzendt. Dat is dus nu anders.
Je zet zeg maar de Bluetooth zet je dus uit, de Google en Apple notification API, die zet je, zeg maar daarvan zeg je, oké, ik wil geen dingen meer versturen.
Ja.
Maar dan stuurt de coronamelder app, als ik het goed begrijp, alsnog Bluetooth berichten?
Fake berichten, yes.
Oh, dat is, dus zij gaan eigenlijk buiten die API om zelf nog dingen versturen.
Ja, klopt. En dan is dus wat daar dus, zeg maar, het is niet echt een super heel belangrijk ding. Maar als je dus denkt, mijn app staat uit, hij zendt niks meer uit. En dat geldt overigens ook voor de communicatie naar de backend server. Want dat kan over wifi gaan, zou je eventueel ook kunnen afleiden dat een app geïnstalleerd is en gebruikt wordt. Maar zodra je dat ding deactiveert, zou je verwachten, hij zendt helemaal niks meer uit. En dat staat ook zo in de requirements. Hè? Want hoe zijn wij, even terug te spoelen naar hoe zijn we aan die onderzoeksvragen gekomen. We hebben de requirements gepakt. Dat is gewoon een document wat het ministerie heeft gepubliceerd. En daar staat gewoon hard in, privacy moet gewaarborgd zijn op deze manier. En ja. Dat hebben we gepakt en een van die eisen is, als de app gedeactiveerd is, mag die niks meer uitzenden. Nou.
En dat doet hij dus wel.
En dat doet hij dus wel.
Dat
was een van de bevindingen, klopt, ja.
Maar dus eigenlijk is het dus, ze hebben hier iets ingebouwd waarvan ze dachten van, we zijn slimme jongens, we gaan hackers om de tuin leiden door fake berichten uit te sturen, of zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En vervolgens is dit weer een soort aanvalsvector.
Ja, aanvalsvector. Elk voordeel heeft zijn nadelen, of andersom.
Ja, oké. Maar goed, het valt niet in de specificatie dus.
Het zijn allemaal overigens, hè, nu, je zei net van de vier grote dingen, ik wil dat even relativeren. Het zijn allemaal kleine afwijkingen die we hebben gevonden. We hebben geen enkele grote, zware bevinding met een hoge impact of een... het zijn allemaal kleine dingen, ja.
Oké.
Ja, die app is natuurlijk helemaal open source ontwikkeld. Iedereen die kon meekijken via GitHub. Ja. Denk je dat het invloed heeft gehad op het proces? En zie je ook verschillen met andere code reviews die jullie doen?
Ja, ik weet zeker dat het invloed heeft gehad. Het hele positieve. Heel vaak als de overheid iets bouwt, dan verzanden ze in allerlei dingen met leveranciers en contracten en dit en dat en... Uiteindelijk het product wat eruit komt, is zelden wat je ervan gehoopt had of wilt. En in het begin hebben ze die route ook wel geprobeerd. Ik weet niet of je nog kan herinneren dat we zo die appathon hebben gehad. Waarin echt verschrikkelijke wangedrochten werden aangedragen als mogelijke corona-app. En gelukkig is daar een stokje voor gestoken. En hebben ze gezegd van nee, we gaan dit gewoon goed doen. Ja, en om alle twijfel weg te nemen, gaan we ook de broncode open source maken. Zo is het gedaan en ik vind dat een hele positieve ontwikkeling. En ik vind ook wat dat betreft een pluim op ze waard in de richting van Ron Roosendaal, die dat eigenlijk bij het ministerie voor elkaar heeft gekregen. Ja. Dus dat is één aspect, hè. Een ander aspect, wat ook eigenlijk heel uniek is, wat ik echt nog nooit heb meegemaakt. Als je een broncodeonderzoek doet en je stelt iets vast, dan weet je nog steeds niet of de uiteindelijke app in gecompileerde vorm inderdaad dezelfde is als die jij bekeken hebt. Ja, het kan best zijn dat ze een stukje andere code pakken, dat compileren en daar de app van maken.
Ja.
En het is ontzettend moeilijk om vast te stellen dat de code daadwerkelijk voortkomt uit die broncode. Hè? Dus de objectcode, dat inderdaad direct een gevolg is van de broncode die gecompileerd is. Maar hier in dit geval hebben ze dat dus notarieel laten vastleggen. Ze hebben dus een notaris laten meekijken dat de build plaatsvond en met bepaalde maatregelen, zodat de notaris kon vaststellen, ja, dit is de app die uit deze broncode voortkomt.
Grappig.
Nou, ja. Dat is echt heel uniek, heb ik nog nooit eerder meegemaakt.
Het lijkt haast een beetje een soort van onafhankelijk wat mensen van de app vinden. Lijkt het wel een beetje het eerste echte succesverhaal van IT en de overheid. Want je hoort vaak toch wel veel slechte verhalen daarover.
Ja, nou, dat klopt.
En wat ook wel mooi is, dat zeg maar dat als we betalen met onze belastingcent, om zo te zeggen, voor software, dat het ook openbaar wordt. Dan profiteert iedereen ervan, zullen we maar zeggen.
Ja, en ik vind dan ook dat open source software bij de overheid meer de norm zou moeten worden. Vind ik al jaren. Nou. Gelukkig zijn er wel richtingen wijzen die daarop wijzen. Kijk, je zegt net het succesverhaal. Zover wil ik niet gaan. Want zoals jullie inmiddels ook al begrepen zullen hebben, is er één heel belangrijk aspect waar ze gewoon echt totaal niet hebben bij stilgestaan. Of daar is iets gebeurd. Maar de app die was eigenlijk bedoeld om op het moment dat je dan een notificatie krijgt, dat je dan ook kon laten testen. Hè? Ook al had je geen symptomen. Maar nu is het hele testbeleid van de GGD niet afgestemd op wat de app zegt. Ja, dat is zo'n gemiste kans. Dit vind ik echt zo belachelijk slecht van de overheid.
Want dan doe je erop dat het aantal tests dat afgenomen wordt door die app groter gaat worden en dat daar niet op berekend is.
Het testbeleid van de GGD is op dit moment, als je geen klachten hebt, dan ga je niet testen. Ook al krijg je dus zo'n melding in de app. Ja, het was juist de bedoeling om die dingen voor te zijn. Hè? En ook non-symptomatische besmettingen daarmee te kunnen aantonen. Of tenminste vinden en dan daarmee te kunnen isoleren. Een zwaar gemiste kans natuurlijk, want dat betekent dus nu dat op het journaal en op tv heb je toch nog, er zijn toch nog zorgen over de app. Ja, wat dan? Nou ja, niet de privacy en de veiligheid meer, maar dit dus. Dus ja.
Ja, op die manier werkt het dus niet eigenlijk. Dat kunnen we vrij snel concluderen.
Nou ja, niet minder optimaal, hè? Want minder mensen gaan dat ding installeren.
Ja. Ja. Ja, wij hadden er al eigenlijk een soort kort gesprekje voor over en we vroegen ons af, zeg maar, wat een soort redelijke bezettingsgraad zou zijn wanneer dit goed zou werken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel andere soort discussie. Maar op dit moment hebben zo'n 1 miljoen mensen hem, geloof ik, geïnstalleerd.
Ja.
Dus dan heb je het over 6% van de bevolking of zo.
Ja, dat is best veel.
Volgens mij was die miljoen ook nog wel een beetje optimistisch, want voor mij was dat alleen downloads. En voor mij konden ze niet inzien hoeveel er weer verwijderd waren of dat het misschien 2 keer gedownload was, om wat voor reden dan ook.
Nee, dat klopt inderdaad. Je kan niet zien als mensen apps verwijderen. Je kan alleen zien hoe vaak die van de store gedownload is naar unieke telefoons. Dat kan. Maar de rest niet. Maar aan de andere kant, er zullen wel wat statistieken bekend worden in de loop van de tijd, verwacht ik. Hè? Want in de backend komen tenslotte al die sleutels naar binnen. Ja? En die rollen per zoveel tijd om. Dus je kunt gezien, hè, als je dus kijkt hoeveel sleutels er binnenkomt en hoeveel tijd erover is gegaan, dan deel je dat door de periode waarvan je weet dat die sleutels omrollen. En vervolgens heb je dus het aantal unieke gebruikers. Dus dat is niet zo moeilijk te berekenen. Je moet gewoon even wachten en dan komt daar wel een getalletje uitrollen.
Oké. En dat is, je noemt nu even de backend inderdaad. Dat is natuurlijk waar alle sleutels naartoe gaan om ze uit te wisselen en te verifiëren, zeg maar. Om te kijken of andere mensen besmet zijn. Dat is expliciet iets wat jullie niet hebben getest in dit geval. Dat viel niet binnen de scope, zullen we zeggen. Geen toegang tot gekregen ook misschien.
Ja.
Nou, het is trouwens open source, maar.
De taken zijn verdeeld. Hè? Want het ministerie heeft besloten dat de test van die app en die hele omgeving moet niet in de handen van één bedrijf liggen. En dat is eigenlijk een heel goed besluit. Dus er zijn andere partijen geweest die hebben naar de backend gekeken. En er is nog weer een andere partij die op dit moment naar die game API aan het kijken is. Vanuit Europees verband overigens. En dan zal er uiteindelijk nog door nog een bedrijf weer een overkoepelende adviesrapportage geschreven worden.
Denk je dat er ook nog risico's aan zitten om dat weer door allemaal andere partijen te doen? Want jullie doen geen kruisvalidatie, geloof ik, bij elkaar, toch? Dus het is niet dat jij vervolgens ook nog naar de backend gaat kijken om te kijken of zij wel alles hebben gezien.
Nee, dat klopt inderdaad. En ik vind dat er eigenlijk ook een ketentest moet plaatsvinden. Waarbij je gewoon van de voorkant naar de achterkant en weer terug de hele keten als geheel beschouwt. Dat kan alsnog gebeuren en dat is eigenlijk ook wel een advies van mij aan het ministerie om dat ook te doen. Want als je, al je unit testen kunnen prima passen, maar je integratietest kan uiteindelijk toch nog heel erg falen. En zo is het met security ook precies. Als jij losse componenten gaat bekijken, en wij hebben weliswaar de communicatie met de backend bekeken, maar hey, daar kan natuurlijk altijd nog wat zitten in die backend, waardoor in de interactie met die app er toch nog iets ontstaat. Dus het verdient altijd aanbeveling om die dingen ook nog, naast die individuele testen, ook nog in zijn geheel te beschouwen.
En wordt dat door dat in dat overkoepelende rapport ook nog aangehaald? Of is dat niet aan de orde?
Ik vermoed dat dat wel een punt gaat worden, ja.
Oké. Okay.
Als ik tenminste een overkoepelend rapport zou schrijven en ik zou dat er niet in zetten, Dan zou ik dat een gemiste kans vinden. Ja, nee, dus ik denk dat het erin komt als het bedrijf dat gaat doen ter zake kundig is, dan zetten ze dat erin.
Ja, nou, we wachten het rapport rustig af. Ik ben erg benieuwd.
Zodra de pentest op de backend bekend is, de resultaten daarvan, dat ik dat natuurlijk ook ga mappen met onze bevindingen om te kijken of daar eventueel iets zou kunnen zijn.
Ga je dat zeg maar een soort vrije tijd puur uit interesse doen? Of is het nog een beetje onderdeel van de opdracht?
Het is niet onderdeel van de opdracht. Dus ja, maar dat is gewoon ons vak eer. Tuurlijk doen we dat. Ja.
Jullie bouwen uiteindelijk een rapport. En de samenvatting is zeg maar goed te behappen. Als in staat heel kort opgeschreven wat er wel aan de hand is. Staat heel duidelijk dat het niet gaat om gigantische problemen. Mm-hmm. Ik heb ook het DPIA, dus het Data Protection Impact Assessment van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bekeken. Daar heb je hetzelfde, zeg maar, is dat ook weer heel helder uitgelegd. Maar uiteindelijk zijn het wel, als je het hele rapport bekijkt, gewoon hele lange technische documenten. Mm-hmm. Dus hoe zorg je er uiteindelijk voor dat dit aan de man gebracht wordt, zeg maar? Want heel Nederland moet hier iets aan hebben, anders dan hebben jullie een mooie conclusie erover, maar als vervolgens degene die het hardst schreeuwt zegt van het is niet veilig. En degene die het best heeft bekeken zegt het is wel veilig. Hoe balanceer je dat, zeg maar?
Ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. En daarom is het ook goed dat er dus een overkoepelende rapportage wordt geschreven. Ja? En de tweede is het zo dat de rapportage die wij hebben gemaakt is ook voor het eerst dat zoiets publiek is gemaakt. Normaal gesproken, als klanten ons betalen voor een rapport, nou, dan gaan ze dat niet op internet gooien natuurlijk. En dit is eigenlijk een van de... Ja, het is wel eens eerder gebeurd, geloof ik, dat een rapportage, een pentestrapport van ons gewopt werd. Maar dit is voor het eerst dat we van tevoren wisten dat die gepubliceerd zou worden. Dus met dat in het achterhoofd hebben wij natuurlijk ook wel aardig secuur die rapportage opgesteld, want we wisten dat het gepubliceerd ging worden.
Ja, ja, ja.
We hadden het net natuurlijk al over dat de gemiddelde burger, Nederlands staatsburger, kan zo'n rapport niet interpreteren. We moeten denk ik toch hebben van mensen met autoriteit die iets kunnen zeggen over bijvoorbeeld de technische aspecten van de app. Mm-hmm. Jij bent wat mij betreft zo iemand met autoriteit. Moet iemand die app installeren? Wat vind jij?
Ja, ik heb hem zelf uiteraard geïnstalleerd. Al was het alleen maar uit nieuwsgierigheid om te zien hoe dat dan werkte. Maar daarnaast, ik bedoel, de functionaliteiten van nut en noodzaak kun je natuurlijk nog heel lang over debatteren. Ik vind het een technologisch interessante oplossing. Of het echt een probleem oplost wat we met z'n allen al deze moeite en tijd en geld in moeten stoppen, onthoud ik me even van commentaar. Maar ik heb hem geïnstalleerd, hij doet het. Ik zie dagelijks dat hij checks uitvoert. Ik kom helaas ook nog heel veel mensen tegen die dat ding niet vertrouwen. Waaronder familieleden, vrienden, die zoiets hebben van, ik vertrouw het nog steeds niet. Ik zeg, vertrouw je mij? Ja, ik vertrouw jou. Nou, ik heb ernaar gekeken. Ja, maar. Dus dat wantrouwen ten opzichte van de overheid en die app, dat zit heel diep bij mensen.
Ja,
en ook al is er alles aan gedaan om dat te verbeteren en ervoor te zorgen dat mensen dat kwijtraken, dat gevoel van wantrouwen, ja, door het heel transparant te maken, open source, publicatie van alle rapporten, notariële actes voor het compileren van die apps. En ja, dan nog zijn er mensen veel mensen die het niet vertrouwen. Dat zit gewoon heel diep. Ja.
Ja, nou, ja, ik hoop
het.
Ja,
kan het er niet aan liggen dat... kijk, alles is natuurlijk wel transparant en open, maar de dingen die transparant en open zijn, zijn natuurlijk nog wel technisch van aard. Dus ik kan me best voorstellen dat er een hoop mensen zijn die de inhoud van die transparantie nog steeds niet zo goed begrijpen misschien.
Mm-hmm. Dat zou heel goed kunnen. Er is dus eergisteren een debat geweest in de Kamer hierover. Hè? En daar is ons rapport ook besproken. En dat is natuurlijk een eerste stukje van die transparantie. Want wij hadden het rapport ingebracht, maar wij hebben het niet gepubliceerd. Het is pas een paar dagen geleden op internet verschenen. Ik denk dat je zult zien dat andere experts, ook als het NFIR-rapport van de pentest van de backend er is, en de andere, en misschien het auditrapport van de backend systemen zelf, dan zullen andere experts zich ook wat meer gaan inlezen. Ik ga er even een paar weken overheen. En dan gaan er wat blogposts komen. En dan zal misschien een professor van een universiteit zal zich daar ook nog even over uitlaten. Want ik verwacht, als eenmaal al die informatie er is, dan verwacht ik eerlijk gezegd dat een Bart Jacobs of een Michel van Eten of een van de andere hoogleraren van de universiteiten in Nederland, dat die hier een mening over gaan hebben. Dat hoop ik wel tenminste. En ik kan wel een autoriteit zijn, maar ik doe dit nu in opdracht van het ministerie. Dus onafhankelijk ben ik al niet meer. In die zin dat ik een opdrachtgever heb. Maar een universiteit die heeft die onafhankelijkheid wel. Dus ik wacht en ik verwacht en ik hoop dat de universiteiten en de hoogleraren hier ook naar gaan kijken. En dan dat hun autoriteit misschien wat meer gewicht in de schaal zal leggen.
Ja, oké. Okay.
En het is een kwestie helder. Van tijd tot we succesverhalen gaan horen van mensen die besmet bleken te zijn en door de app op tijd zijn gewaarschuwd, lijkt me.
Ja, nou, dat is jij er al geweest, hè? Want ik geloof dat er nu 8 codes vrijgegeven zijn en 450 tests daardoor zijn gedaan. Ik weet niet hoeveel daarvan positief zijn geweest, maar het doet in ieder geval al iets.
Ja, en waarschijnlijk hoeft het natuurlijk ook helemaal niet 100% te werken. Maar als het gewoon zijn bijdrage levert en het helpt, dan zijn we natuurlijk al een aantal stappen vooruit.
Er zitten altijd kinderziektes in zo'n app, hè? Dat zie je hier ook weer. Want op sommige versies van iOS, dan blijkt weer zo te zijn dat als de app dus in de achtergrond draait, dat die helemaal niet de server controleert en meer van dat soort dingen. En dat is niet alleen zo bij de Nederlandse app, hoor. Dat is ook bij alle buitenlandse apps ook zo. Want dat zit hem nou helemaal in die Google API. Of die Google Apple API. Dus de apps kunnen daar niks aan doen, dus daar moet een patch komen. Dus bij de volgende update van Android en iOS, dus zul je daarna zien dat de dingen alweer beter gaan.
Geeft alweer aan dat het hele ding ook alweer veel verantwoordelijkheid en macht in de handen van Apple en Google valt.
Klopt, maar ja, die beheren dat hele ecosysteem, hè? Die bepalen welke apps jij op jouw telefoon mag installeren. Als Apple zegt van deze app bevalt ons niet, ik noem een Fortnite of zo, doei.
Ja.
De autoriteit persoonsgegevens wil dan nog eigenlijk nog iets verder gaan. Die wil ook zwart op wit van Apple en Google hebben dat die API nooit kwaadaardige dingen zullen laten doen met persoonsgegevens. Nou, die komen er al niet eens in, maar goed.
Nee.
Ja, het is een beetje raar. Ik denk ook niet dat Apple en Google daar iets over gaan roepen richting onze AP, hoor.
In het verlengde daarvan vind ik het ook altijd nog vreemd dat mensen dan zo heel erg gefocust zijn op zo'n corona-app. Terwijl je dan, je Android en iOS hebt, daar worden al heel veel gegevens verzameld. Dus die hebben echt niet nog zo'n app nodig, denk ik. En dat staat zelfs nog los van de discussie die we in de vorige uitzending hebben gehad over TikTok. Maar zo ook andere social media apps die best wel veel informatie verzamelen.
Klopt.
Maar ja, die liggen dan wel een stuk minder onder het vergrootglas, wat dan eigenlijk wel jammer is.
Je vertrouwt de coronamelder niet en vervolgens heb je wel Facebook en wat ervoor op je telefoon staan. Ja.
Mensen zijn ontzettend slecht in het inschatten van risico's en dat blijkt maar weer.
Ontzettend bedankt voor je bijdrage, Ralf. Ik vond het hartstikke leuk dat je in de podcast was.
Graag gedaan.
En, hopelijk tot de volgende keer.
Ja, oké. Okay. Vond het ook leuk, jongens. Dankjewel.
Dankjewel.
Nou, ik vond het wel een heel leuk interview eigenlijk. Want hij heeft best wel veel verteld, dus.
Zeker, zeker. Nou, ik vond het wel leuk dat opgemerkt wordt dat het eigenlijk toch echt een enorm succes is dat het open source is gemaakt. Dat is uniek en nieuw. Onder andere dat ook de uitrol van de app geverifieerd wordt door een notaris. Ook ja, uniek wow. En nieuw. Heel interessant. Mm-hmm. En ik zit daar zelf ook steeds nog wel heel erg in mee in mijn maag. Dat hele gedoe over, ja, het is getest. En ja, het is, ook al zegt iemand die er verstand van heeft, het is goed dat mensen dan nog steeds het niet vertrouwen. Is een soort irritant.
Goed, maar dat gedeelte van de mensen ga je op geen manier omkrijgen, denk ik. Die hebben hun mening al klaarstaan. En,
ik denk dus inderdaad dat het toch ook voor veel mensen gewoon onzichtbaar is. Ik bedoel, het is een heel transparant proces, maar ja, nogmaals, al die stukken individueel, die zijn gewoon best ingewikkeld. En de gewone mens heeft niet genoeg kennis van cybersecurity om dat te begrijpen. Dus je bent dan toch een beetje afhankelijk van bronnen die er wat over vertellen en die dat interpretabel maken voor iedereen.
Ja,
Maar ja, dat blijft lastig, want dan moet je dus die bronnen vertrouwen. En ja, dat is wel moeilijk over iets waar je zelf gewoon weinig verstand van hebt in dat geval. Dus ik snap dat best wel.
Nou, hopen dat wij op deze manier kunnen bijdragen.
Ja, dat ook een beetje. En het helpt natuurlijk ontzettend dat we dit hele proces publiek is. En dat het ook op een soort van gedoseerde wijze wordt ingevoerd. Eerst in een testversie waarbij iedereen die het interessant vindt de app al kan installeren. Maar waarin je nog niet moet verwachten dat het perfect werkt. Ik vind dat heel slim gedaan. En mondjesmaat zullen er wel succesverhalen komen. En verhalen van mensen met autoriteit. Dat die app goed is en betrouwbaar is.
Ja, en nog iets breder. Ik hoop gewoon dat dit een heel goed voorbeeld gaat worden van hoe je software kunt ontwikkelen op een hele transparante manier.
Binnen de overheid. Het kan dus wel.
Ja, en ik hoop dat ze dat vaker gaan doen, want ik vond dit wel heel goed. En ik vond het ook het eindresultaat, dacht ik wel echt van, nou, wow, ze hebben er echt heel veel werk in gestoken. Ze hebben er goed over nagedacht. Het is heel duidelijk te volgen voor experts wat er nou precies gebeurt. Dus ik vind dat wel heel goed om te zien in ieder geval. Olaf, wat is jouw takeaway?
Misschien een beetje op een soort belerende toon bijna. Het spijt me, maar ik ga het toch doen. Mensen, kap zeg maar met zonder na te denken TikTok, Facebook, weet ik veel, Snapchat, al die rommel te installeren. En dan vervolgens wel een punt te maken van de coronamelder. Dat vind ik echt gewoon hypocriet. En daar kan ik niet meer tegen. Dus installeer die coronamelder ook gewoon.
Maar ik ben wel benieuwd, Olaf. Dit hoor je natuurlijk wel, maar ken jij mensen die op deze manier hypocriet zijn? Ik niet namelijk.
Nou, Ralf heeft het gezegd en er is gewoon ga Twitter lezen, man. Zetten mensen gewoon op Twitter dat het een NSB-app is en dat ze dat het allemaal en een of andere relaas van Thierry Baudet over dat de app een soort gigantisch gefaald experiment is. Ja, ik denk, jongens, kom op, man. Mensen hebben dan toch steeds, weet daar vallen ze over de privacy, terwijl dat gewoon echt geen issue is bij dit ding.
Ja, niet meer wil ik er wel over benadrukken, omdat er nu wel redelijk over nagedacht is.
Hartstikke goed gaat het eigenlijk.
Ja, ik ben wel echt omgeslagen, want in het begin dacht ik wel echt van, nou, ik zat ook een beetje met de privacy en hoe zit dat nou en moet er nou echt in een paar weken een app worden uitgerold waarvan we eigenlijk niet eens weten wat het moet doen? Laat staan dat apps maken kost gewoon superveel tijd, normaal gesproken. Maar daar ben ik wel echt van teruggekomen in de zin dat ik nu wel echt denk dat het proces goed in elkaar steekt. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. Dus ik hoop wel echt dat het een bijdrage kan leveren de komende tijd. Mijn takeaway is in ieder geval dat sommige mensen kijken zo verschrikkelijk kritisch naar de overheid. En een wijs man heeft gezegd, er is niet zoiets als de overheid.
Ja.
Dat bestaat gewoon niet. Dat zijn gewoon mensen die ook hard werken om een oplossing te vinden voor hetzelfde probleem. En niet een soort van elite groepje mensen of zo. Dat is gewoon niet zo. Dat zijn ook mensen die naar hun werk gaan en dat project gaan doen en daar het beste van willen maken. Dus er kan best wel wat minder sceptisch gekeken worden naar dingen als de overheid. Want dat zijn wij zelf uiteindelijk.
Ja, en ik denk eigenlijk dat het grootste deel van de samenleving dat ook echt wel doorheeft. Maar ja, we zijn nu heel erg aan het focussen op die paar schreeuwers op Twitter. Ik vraag me af, het geeft je, Twitter geeft je natuurlijk een podium, maar ik vraag me af hoeveel impact die mensen echt hebben. Ik maak me er niet zoveel zorgen om eigenlijk. Het heeft ook nou helemaal geen zin om daar energie in te stoppen.
Nee, oké. Maar moeten we nog even zien hoeveel mensen daadwerkelijk deze app straks gaan installeren.
Ik ben ontzettend benieuwd. Ik kom over een maand weer eventjes op terug.
Nou, het is natuurlijk weer tijd voor de vraag. Dat gaan we ietsjes anders doen deze keer, want we willen dat vanaf nu via Instagram gaan doen. Dus volg ons sowieso op @whatthehack op Instagram. En daar zullen we vragen posten die we dan later in de uitzending gaan bespreken. En dat is dus ook tussendoor. Dus waarschijnlijk gaan we volgende week een hele leuke vraag posten, die we dan in de volgende aflevering kunnen bespreken.
Zeker. En betekent natuurlijk niet dat je ons geen berichtje meer mag sturen. Dat mag altijd.
Altijd. Hallo, @whatthehackpodcast.nl. En is weer tijd voor onze rubriek. Vorige keer hebben we het over het cyberwoord van de maand gehad, wat natuurlijk het splinternet is geworden. En dat betekent dat we dit keer onze frustraties gaan bespreken. Diederik, wat is jouw frustratie?
Ja, ik heb wel een frustratie. Het is niet heel erg een cyberfrustratie. Maar goed, wat minder cyber, wel heel frustrerend. Ik ben een ontzettend groot fan van dark mode in apps. En we zien dat het de laatste 2-3 jaar heel breed geadopteerd wordt. Sinds een paar weken is zelfs mijn desktop client van WhatsApp dark mode. Dat was een van de laatste die moest overstappen. Chill. En je komt dus nu op het punt dat je er eigenlijk gewoon vanuit gaat dat al je apps dark mode hebben. En ik zit nog wel eens op het nieuws of Reddit te lezen in mijn bed. En nou ja, al die apps zijn donker. Ontzettend fijn. En je kunt dus ook de brightness van je scherm weer omhoog gooien, zodat je die witte letters wel goed kunt lezen. Maar dan zijn er nog steeds af en toe van die apps die geen dark mode hebben. En dan kijk ik even met schuine ogen naar het NRC. Maar er zijn er nog veel meer volgens mij. En dan word je totaal verblind op het moment dat je zo'n app opent. En het komt altijd op een onverwacht moment. Heel vervelend.
Het doet echt zeer aan je hoofd dan.
Je,
echt, ja, ontzettend.
Wat ik ook altijd irritant vind, is dat mij browsers en dergelijke ook heel veel wit gebruiken tijdens het laden of tijdens het opstarten. En dat is ook heel irritant als je het als je 's avonds wat op wilt zoeken of zo.
Klopt.
Nou, ik heb dus ook een frustratie. Nou, eigenlijk is die ook heel simpel. Ik ben geabonneerd op een aantal nieuwsbrieven. En normaal werkt het altijd heel simpel. Dan abonneer je, krijg je altijd vet veel e-mailtjes. Prima. En op een gegeven moment ben je er helemaal klaar mee. Ja. En dan druk je op afmelden. En het werkt altijd prima. Maar ik heb nu... ik ben verhuisd een half jaar geleden. En waar ik vandaan kwam, kreeg ik een nieuwsbrief van een lokaal theater. Superleuk. Hartstikke tof. En nu dacht ik, nou, ik hoef niet iedere zoveel dagen meer een nieuwsbrief ervan te ontvangen. Want ik ben er überhaupt niet. Dus dat heeft niet zoveel zin. Ik heb al 100 keer de knop afmelden gebruikt.
Het duurt niet, hè?
En ik krijg nog steeds iedere week daar e-mails van.
Weet je, dit is het moment dat je ze moet mailen. En dan gewoon GDPR of zo in je e-mail zitten. En dan gaat er meteen iemand daar kaart stressen. En dan halen ze alarmbellen af, handmatig van die
lijst. Ja, maar het is niet een of ander groot bedrijf of zo, weet je. Dus ik vind het ook lullig om die mensen schrik aan te jagen.
Het is wel echt super irritant.
Het is er weer. De 30 seconden uitleg is weer aan. Oh shit, ik zie twee blikken die heel strak op mij gericht zijn. Betekent dat ik aan de beurt ben, jongens?
Zeker weten. Oh, en ik heb zelfs al een vraag. Dus ik ga de vraag gewoon lekker stellen.
Ja, en ik zal de timer pakken, Olaf.
Oh jee. Ja. Nou, daar ga ik er even klaar voor zitten, hoor.
Hey, Jasper. We hebben het in het interview is het een paar keer naar voren gekomen. En dat gebeurt eigenlijk ook wel eens op meldingen van bijvoorbeeld de NCSC en onder andere in het Data Protection Impact Assessment rapport stond het ook. En daar staan dan dingen als risico, hoog, impact, laag en dan algemene score, medium. Dat is allemaal klassieke risicomanagement. Wat is risicomanagement?
De tijd gaat in.
Dat is een hele brede vraag. Nou, wat je dus noemt, je wil dus eigenlijk de kans dat iets gebeurt en het gevolg wat het heeft als het gebeurt, wil je eigenlijk een soort van met elkaar vermenigvuldigen om om een risico te berekenen. Dus daarmee kun je eigenlijk aangeven wat de gevolgen gaat zijn van iets waarvan je niet zeker weet of het gaat gebeuren. En dat wordt heel vaak gebruikt in de cybersecurity, maar ook heel veel in andere sectoren om bijvoorbeeld te kijken, wat is nou de impact, het gevolg van een bepaalde aanval die gebeurt en hoe groot is de kans dat die aanval überhaupt gebeurt. En dan kun je een inschatting maken van wat je daarmee moet doen.
Zeker. Ja,
en dat is natuurlijk dat ook een mooi stukje risicomanagement in onze corona-app.
Ja, zeker weten. Als het goed is wel. Ja. Maar in principe zit risicomanagement bijna overal onder. Ja, we zijn dan toch alweer aan het einde van deze aflevering beland. En we hebben natuurlijk...
Daar gaan we weer. Nog één dingetje. Ja, Olaf die had geen URL, dus dan moet ik het maar doen, hè. Phishing is natuurlijk een ontzettend groot probleem. Een aantal keer teruggekomen in onze cyberwoord van de maand. Omdat het zo'n groot maatschappelijk probleem is, dacht Google, laten we eens een quiz ontwikkelen om mensen te testen hoe goed zijn we in het detecteren van phishing. Dus jij opent die quiz en je moet even 10 mailtjes bekijken ongeveer. En dan zeg je over elk mailtje, dit is phishing of dit is geen phishing. Dan krijg je achteraf je rapportcijfer.
Oh, leuk.
Best leuk om een keertje te proberen. Het is ook goede training, denk ik. Het voorkomt, denk ik, een aantal phishing pogingen. Maar goed, dan moeten mensen die test wel gaan invullen. Dus doe dat dus. Hij staat in de beschrijving phishingquiz.withgoogle.com.
Ik vond het leuk en ik zou zeggen, lieve luisteraars, doe ook de phishing quiz with Google. En daarmee sluiten we toch echt de podcast af voor deze keer. We hebben het natuurlijk gehad over de coronamelder. Superleuke discussie gehad met Ralf, hoe het nou verder. En dat we eigenlijk toch wel tot de conclusie zijn gekomen dat het wel eigenlijk wel een hele goede app is. En dat de overheid best wel dat goed heeft aangepakt dit keer. Wij hebben hem geïnstalleerd, we hopen jullie ook. Ik zou zeggen, stuur voor ons vooral een berichtje op onze socials. Zoals bijvoorbeeld op Twitter of op Instagram, @whatthehack. Of via ons e-mailadres natuurlijk, hallo@whatthehackpodcast.nl. En ik zou zeggen, dan zien we jullie over 2 weken weer terug. Dit waren Diederik.
Joe.
Olaf.
Ciao.
En ikzelf Jasper. Doeg!